zullen een moment van stilte hebben waarin we persoonlijk deze dienst aan de Heer opdragen. Ook in deze dienst zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We zingen van dit mooie lied nog twee coupletten en laten we dat ook staande doen. Het derde en het vijfde couplet van lied 153. Zitten. Allemaal heel hartelijk welkom. We hebben vanavond, zoals gezegd ook, een zang- en getuigenisavond. Ik vind het heel fijn dat het combo hier mee kan werken. En ook de zangers. Er zit altijd heel wat werk aan vast. Er zijn twee donderdagavonden waarop gerepeteerd wordt, geoefend wordt, muziek geoefend wordt. Twee donderdagavonden en we zijn ontzettend blij dat jullie zoveel tijd er ook in willen steken om ook ons mee te helpen met deze zang- en getuigenisdienst. We zullen samen de zegen van de Heer vragen over ons samen zijn. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, we zijn vanmorgen in de dienst geweest en we hebben vanmorgen mogen ervaren, Heer, dat u door uw Heilige Geest in ons midden was. Door uw woord tot ons sprak, door de liederen onze harten aanraakte en door uw Geest, Heer, onze harten wilde veranderen. Heer, dank u wel voor uw werk in ons persoonlijk leven. Ik wil ook danken, Heer, voor deze dienst. Wilt u ook vanavond in ons midden zijn en ook als we een bijzondere dienst hebben, een zang en getuigenis waarin we wat meer zullen zingen en naar getuigenissen mogen luisteren van broeders en zusters die de Heer in hun leven aanwezig, de aanwezigheid van de Heer in hun leven ervaren hebben. Heer, wilt u ons dan de vrijmoedigheid daarvoor geven en dat de getuigenissen ook tot eer van uw naam mogen zijn en tot bemoediging voor ons hier in de gemeente. Heer, we willen u bidden, wilt u met metanoia zijn als ze in Hengelo zijn en daar zullen zingen. Wilt u het lied ook zegenen, Heer, en geef hen ook een hele fijne avond in Hengelo. Ik wil u danken voor het combo, voor de zangers die ons mee zullen helpen om ook juist ook wat onbekende liederen te leren zingen. Heer, wilt u ons daar met elkaar in zegenen. Ik wil u danken, Heer, dat we mogen weten dat we door genade een kind van God zijn. Dat de Heer Jezus in zijn grote liefde naar deze wereld gekomen is om voor al onze zonden de straf te dragen aan het kruis op Golgotha. Heer, we hebben het vanmorgen gehoord dat de Heer Jezus voor ons alle bitterheid gedronken heeft in de gal die hij dronk, Heer. Heer, dat hij zoveel moest lijden daar aan het kruis om bij ons alle bitterheid weg te kunnen nemen en ons nieuw leven te kunnen geven. We danken u, Heer, dat we door de Heer Jezus de vrije toegang tot u mogen hebben. Heer, we willen ons ook verbonden voelen met vele broeders en zusters wereldwijd die niet zomaar vrij bij elkaar kunnen komen. Die misschien wel in een gevangenis zitten of in zelfs een zeecontainer. Heer, die op werkkampen zijn. Die misschien vandaag nog zullen sterven aan de gevolgen van het lijden. Heer, we willen u bidden, wilt u uw gemeente wereldwijd heel dicht nabij zijn. En we danken u, Heer, dat we ons ook met hen verbonden mogen voelen. Wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn. Zij die via internet deze dienst volgen of via het luisterkastje of later een bandopname mogen beluisteren. Heer, wilt u hen ook zegenen. Dank u wel, Heer, dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. En we verwachten het ook vanavond alleen van u. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied 429 uit de bundel Opwekking. God wijst mij een weg. En als we dit lied gezongen hebben, dan wil ik graag de gelegenheid geven voor iemand vanuit onze gemeente die een getuigenis wil geven. Kom dan maar rustig naar voren en geef dan uw getuigenis. En een getuigenis, dat is heel eenvoudig, het klinkt heel gewichtig, maar ja, het heeft alles te maken met vertellen dat wat de Heer in je leven gedaan heeft, ter bemoediging ook van andere broeders en zusters en tot verheerlijking van God. We zingen, voordat we gaan luisteren naar de getuigenis, lied 429 uit Opwekking. God wijst mij een weg. Eerst een getuigenis geven vanavond. Nou, staan er drie tegelijk op. Broeder Henk Blom, u was de eerste. Ja hoor, ga je gang.
Goedenavond, broeders en zusters. Het is altijd moeilijk om hier natuurlijk te gaan staan. Maar ik wil toch iets eigenlijk vertellen van wat mij vanmiddag overkomen is. Ik bezoek regelmatig een beetje voorzichtig te zeggen, een kliniek. En daar bezoek ik dan iemand. Nou, die zit inmiddels dus 9 jaar gevangen. Maar dan kom ik ook wel eens in contact met mensen die daar zeg maar op een afdeling waar 9 personen of meer zitten. En dan kom ik wel eens met mensen in contact, omdat je loopt over de gang. En dan is het hallo en nou, hoe is het? Dus na een aantal jaren leer je mensen kennen. Maar vanmiddag kreeg ik een gesprek op de kamer bij de jongen dus waar ik altijd kom. En toen werd mij dus door een andere knaap van ongeveer een jaar of 22... zijn levensverhaal verteld. Nou, in de eerste aanleg hoorde ik het aan. En toen vertelde hij mij dat hij vroeger wel eens in de Pinkstergemeente was geweest en daar was gedoopt. En dat hij 3 weken later uit de Pinkstergemeente gegaan was en een moord had gepleegd. Nou, toen moest ik hem vertellen of hij nu nog een christen was of niet. Dus hij had de eer aangenomen en hij was na 3 weken afgedwaald. Maar hij zei, hij was gedoopt en hij had onder tranen Jezus beleden. Dan is het wonderlijk als ik op dat moment toch iets mocht vertellen wat ik in al die tijd hier geleerd heb. Dus zaken die ik voor de tijd natuurlijk ook niks van wist, maar langzaam stukje bij stukje paste de puzzel beter in elkaar. En het mooie ervan is dat je dus zelfs achter de tralies dan zulke dingen mag vertellen. En dat daar dat je dan kinderen van God tegenkomt, waar ik het dus absoluut niet van had verwacht. Maar zo plotseling, want over een delict of iets dergelijks wat er gebeurd is, wordt intern niet gesproken. Dus daar houden ze allemaal stil. En dat hij dus plotseling vertelde van dat heb ik gedaan, dat is bijzonder. Dat is heel apart. Maar dat wou ik even zeggen. Dus iets, daar mogen we de Heer voor danken. Dat het daar dus gebeurt, zonder dat wij eigenlijk daar enig besef van hebben. Dat is een hele gesloten gemeenschap. Dus.
Er was nog iemand daar, hè? Alberti?
Ja.
Oké.
Die wordt gauw emotioneel, dat weet iedereen, dus laat maar. Ik was vanmiddag zo bezig met mijn bijbelstudie voor dinsdag. En echt ook over de geest. En ja, dat we uiteindelijk alleen maar een glorierijk leven kunnen leven als we de geest echt ruim baan laten in ons leven. En ik ben de laatste tijd ook zo dankbaar dat ik de Heere heb. Maar ik vind het zo vreselijk erg als je erover nadenkt dat zoveel mensen verloren gaan zonder de Heere Jezus. Dat ze voor God moeten verschijnen zonder de Heere Jezus. Wij zijn zo bevoorrecht om de Heere Jezus te kennen. 38 jaar geleden heb ik de Heere in mijn hart gelaten of is de Heere bij mij ingekomen. Ik ben wel met de Heere opgegroeid, maar ze zeggen wel eens tussen de oren. Maar ik had het dus in mijn hoofd en niet in mijn hart. En toen is mijn geloof gezakt. En sindsdien heb ik geen makkelijke weg gehad. Heb ik nog niet veel verdriet. Maar zonder mijn heiland zou ik dit pad niet kunnen nemen. Hij wijst mij de weg. Hij is mijn al in al. En als hier iemand is die de Heere niet kent, zou ik vragen of je toch wil luisteren naar de boodschap dat de Heere voor zondaars gekomen is. Een zondaar zoals u en ik. En als we hem echt aannemen in ons hart, dan komt ook de Heilige Geest in ons. En dan kan hij door ons heen werken. Dan krijgen we kracht voor elke dag. Ik heb een lievelingslied van Hij Leeft. Dat heb ik al, ja, wel 33 jaar. Jullie hebben wel eens van de Gaithers gehoord de laatste tijd. En ik ben niet bang voor morgen. En dat is zo echt voor mij. En dat bid ik ook allen toe die dat nog niet hebben. Als je de Heere Jezus kent, hoef je niet bang te zijn voor morgen. Hoef je niet bang te zijn om te komen overlijden. En hij wil je ook elke dag helpen, stap voor stap. Hoe moeilijk het soms ook is, maar zonder hem kan het niet. En een paar jaar geleden was er een supplement op de toogdag van de Johannes de Heerbundel. En daar stonden wat meer liederen in die ik ook wel ken, die te maken hebben met Omdat Hij Leeft. En hier staat: God heeft een zoon. Zijn naam is Jezus. Hij is het die genade ons geeft. Hij stierf aan het kruis voor al mijn zonden. En het lege graf is het bewijs dat Jezus leeft.
Dankjewel, Alberti. En Margo, jij wilde ook nog even een getuigenis geven. Ja.
Goedenavond. Eigenlijk geef ik ook een beetje Harms een getuigenis. Ja, wel bijzonder wat we laatst echt meemaken. Echt bidden wij elke ochtend: Heer, wilt u ons deze dag ook leiden in de dingen die we doen, in die we beslissen. Mag dat door uw geest zijn. En het was zo, we hadden een nieuwe computer gekocht voor de zaak, een mooie laptop. Maar de oude, die was eigenlijk nog best wel goed. Dus de kinderen juichten al. Joepie, een tweede computer. Nou, 3 pubers, dat komt goed uit. Nee, zei Harm. Ik wil hem heel graag aan, ik ga geen namen noemen, maar aan iemand geven. Een lieve vriendin van ons. En hij zei: dat heb ik op mijn hart en dat gaan we ook doen. Ik keek hem een beetje verbaasd aan, maar goed, het kwam heel stellig uit. Het was goed. Ik stuurde die vriendin s'avonds een mailtje. Ik zei: we hebben een computer voor je, als je dat nodig hebt. Ik kreeg nog geen 10 minuten later een belletje terug. Ze zei: Margo, ik heb net de Heer op mijn knieën gebeden. Hoe moet het nou toch? Uit de oude computer kwam rook, hij deed niet meer. Ze had geen contact meer mee met heel veel mensen, ook geen geld voor het nieuws. En ze zei: dit is zo op 10 minuten een gebedsverhoring. Ze zei: super. Dus toen dacht ik: Heer, wat fijn dat we toch zo ook, als je 's ochtends bidt: Heer, wilt u ons helpen? En dat is echt niet elke dag dat je zoiets meemaakt. Maar dat was toen heel bijzonder. Dat wou ik even zeggen.
Fijn, dank jullie wel. We gaan nog een lied met elkaar zingen. Het is een lied wat we niet zo heel vaak gezongen hebben. Het is lied 630 uit de bundel Opwekking. Op elk moment van mijn leven, in voor- of tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus. En dan het refrein: Vader, u bent God goed, u bent heilig, u bent liefde, Jezus. U bent groot, u bent sterker dan de dood. En laten we met elkaar dit lied zingen. 630.
Thank you.
We gaan straks nog een lied zingen, maar dat doen we nadat we nog geluisterd hebben naar iemand die een getuigenis wil geven. Wie is de volgende die iets wil vertellen over dat wat de Heer in zijn of haar leven gedaan heeft en dat ook wil delen met ons vanavond? Maria.
Hij zei net van vakantie terug en ik sprak mijn schoondochter, de vrouw van Branko. Branko is ooit gedoopt, heeft helemaal de Heer de rug toegekeerd. Zij samen, maar ze hebben destijds wel besloten dat hun kinderen naar de Rooms-Katholieke school zouden gaan in Glanenbrug. Ook daar wordt de Heer Jezus gepreekt, erover verteld. Ikzelf, om Branko niet voor de voeten te lopen, vertel er heel weinig over. Behalve als er een keer naar gevraagd wordt door de kinderen, dan vertel ik. En dan mag ik bevestigen, ja, dat gelooft oma ook. En vanmiddag belde ik mijn schoondochter en ze vertelde zo en passant dat 22 juni Diede in het kinderkoor van de kerk zou zingen. Daar gaan we samen naartoe.
Kan de Heer toch weer heel andere wegen gaan dan dat wij zouden bedenken. Heel mooi. We gaan nog een lied zingen. En daarna, na dit lied, is er nog gelegenheid voor om een getuigenis te geven. Dat is een, de muziekgroep heeft me af en toe even wat fronsend aangekeken van, hoe kun je ons dit aandoen? Zo'n moeilijk lied. Maar ja, we gaan het toch proberen. We hebben het een paar keer mogen beluisteren van Metanoia. Maar ja, niet weten dat Metanoia er nu niet is, maar in Hengelo is. Dus de ondersteuning van Metanoia is er niet, maar we hebben wel de ondersteuning van de groep. Dat is 629 als er vergeving is. En het is zo'n mooi en goed lied om, als je weet dat er vergeving is, dan is er ook een nieuw leven. En dat is de basis van ons geestelijk leven, vergeving. Er zijn heel veel mensen die hun leven lang niet kunnen vergeven. En daardoor kan de Heilige Geest ook niet echt in hun leven werken. Maar als er vergeving is, dan opent dat nieuw perspectief. En daar gaat het volgende lied over.
Thank you.
Ja, dat was een instinker, hè? Ja. De weg van herstel kan beginnen als er vergeving is. Waar vergeving is, is genezing. Misschien is er wel iemand die dat in zijn eigen leven ervaren heeft of op een andere manier ervaren heeft en daar iets over wil vertellen.
Ja, dat wil ik graag doen. Ik wil aansluiten bij Henk Blom, bij zijn verhaal, bij zijn belevenis. De lied dat we net zongen is misschien op hetzelfde moment in Hengelo gezongen. Daar zingen Harm en Stephanie dit lied. Daar hebben ze op een programma staan, Metanoia. Vergeving is denk ik wel het sleutelwoord, kernwoord waar het om gaat in het evangelie, in de liefde van de Heer Jezus. Maar die man die Henk tegenkwam, de jongen, die dacht, is dat wat ik heb gedaan niet te erg? Kan ik nog wel christen zijn? Wordt me zelfs dat vergeven? Want ik kan iemand geweldig bedrukken. Ik ben heel wat jaartjes geleden geopereerd aan hernia. Ik heb daarmee in het ziekenhuis gelegen natuurlijk. Op een kamer gelegen waar ik onbedaarlijk veel plezier heb gehad. Ik heb nog nooit zo gelachen als in het ziekenhuis, moet ik u zeggen. 5 mannen op 1 kamer, allemaal dezelfde operatie en allemaal goed herstellend. Allemaal eigen verhalen en allemaal zo stoer als wat. Wat een lol. Het was heel plezierig. Op die plaats heb ik, dat wat je thuis ook doet, gebeden voor mijn maaltijd. Dat was voor die mannen een beetje een vreemde gewaarwording. Daar vonden ze maar gek. Daar zeiden ze niks over. Maar ze vonden het vreemd. Nadat ik een paar dagen daar doorgebracht en elke dag zo mijn eten was begonnen, werd ik midden in de nacht, een uur of 3, 4, werd aan mijn arm geschud. En was een van die kerels en die zei, ik zie jou binnen voor het eten. Ja, dat klopt. Ik zie jou niet 's nachts. Nee, overdag. Dus je bent christen. Ik zeg, ja, dat ben ik. Ik wil graag met je praten. Ik zeg, nou, dat kan altijd. Ook midden in de nacht. Je kunt overdag gewoon slapen, hè, Hans. Maar niks uit. Ziekenhuis, je hebt altijd een moment om de slaap in te halen. Ik loop met hem die donkere gang op, waar een spaarzaam lampje brandde. En hij zei, denk je dat je iets gedaan kunt hebben wat nooit meer overgaat, wat nooit vergeven wordt en waarvoor je daarna wordt aangepakt, wordt gestraft? Ik zeg, nou, er is geen zonde of er is vergeving. Maar of je aangepakt wordt en straf krijgt, nou, dat vind ik ook niet zo'n overeenstemming met de Bijbel. Het Oude Testament hebben een God die wreekt en die alles rechtzet. Oog om oog en tand om tand. Maar wij kennen als christen een vergevend God die niet, die geen wraak wil, maar die soms wel iets wil leren. En toen vertelde hij mij, en heb ik aan heel weinig mensen nog maar verteld, dat hij als bouwvakker een aantal jaren in Saoedi-Arabië had gewerkt voor een grote Nederlandse onderneming, Ballas Nedam. Een geweldige bouwer die over in de wereld gigantische gebouwen neerzette. En daar hadden ze ook mensen, de plaatselijke bevolking, die daar als werknemer te werk werden gesteld. Er waren niet de rijksten, er waren arme lui die daar als bouwvakker hun brood verdienden. Maar hij zei me, het kwam voor dat wij op een gegeven moment dachten, het wordt wel erg duur met die jongens om ze uit te betalen. En als op de dag van de uitbetaling aankwam, dan pakten we er eentje en die stortten we in het beton. Ik zei, dat geloof ik niet. Nou, wij vonden die papieren van die mensen, soms paspoorten, soms wat foto's, bezittingen, kinderen. En die stortten we in het beton. Er staan gebouwen in Saudi-Arabië waar mensen in het beton gestort zijn. Gewoon domweg vermoord. Uitgewist. En ik zei, heb jij meegedaan? Oh, nou, een beetje. Ik was niet verantwoordelijk, ik was er wel bij. Ik zeg, en toen? Nou, en toen ben ik teruggekomen in Nederland en ik heb een keer de krant gebeld. Het Algemeen Dagblad. En toen was ik mijn verhaal kwijt. En toen kwamen ze en ik zei, nee, ik doe het toch niet. Toen heb ik niets verteld. En toen ben ik naar het klooster gegaan. Dat is al jaren geleden. En toen heb ik een van die mensen aangekomen, die monnik, heb gezegd, dit is mij overkomen, wat nu? En toen zei die man, de liefde van de Heer Jezus is groot genoeg om zelfs dat te vergeven. Maar moet je niet iets doen? Moet je dat niet beleiden? Nou, dat heb ik al gedaan, zei hij. Maar ik denk dat dit te groot is. Dit kan niet. Als je dit hebt gedaan, dat is te gek. Dus ik zei, ik heb niet meer te vertellen dan die pater die daar heb gesproken. Er is vergeving voor iedereen. En die straf die je nu ervaart, dat is iets heel erg privé met een van zijn kinderen, die zie je als een straf van God. Nou, zie je maar als een teken dat je misschien wat moet doen. Dat zal ik doen, zei hij. Nou, in de nacht, in het ziekenhuis, is alles heel erg intiem. En dan deel je dingen met elkaar die je soms thuis nog niet eens met anderen deelt. Maar daar wordt het allemaal heel, komt het heel dicht op je af en dan ben je emotioneel. Dus hij vertelde, en ik geloofde hem op zijn woord. We werden ontslagen uit het ziekenhuis. En ik heb het verhaal aan Ans verteld en aan weinig andere mensen. En ik zei, ik ga hem nu opzoeken in Glanenbrug. En ik kwam daar en ik belde aan en zijn vrouw zei, hij is aan het werk bij de Chinezen, is aan het verbouwen. Nou, terwijl ik nog een beetje kreupel liep bij te komen van mijn operatie, was hij alweer aan het klussen om geld te verdienen. En toen ik hem daar aansprak, ik ben naartoe gegaan, toen zei ik, hé, ik wil eens met je praten. Waarover? Ik zeg, over... Het was weg. Het had geen enkele zin meer, geen enkele motief, motivatie om nog iets te vertellen. Ik wilde erop terugkomen. Het was gedaan. Nou, dat is mij nooit losgelaten. Ik heb er niks mee gedaan zelf. Dat zeg ik ook maar heel eerlijk. Ik dacht, ja, wat is dit voor verhaal? Moet een onderzoek worden gestart? Wat is daar gebeurd? Is het fantastisch? Maar dat geloof ik niet. Maar hij zat er heel erg mee en het drukte heel zwaar op hem. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat ik van Henk hoorde dat mensen enorm kunnen gaan twijfelen aan, blijf ik wel een christen zelf of is dit te veel? En het tweede is, je hebt niet heel veel nodig om te getuigen, om mensen te laten zien dat je christen bent, dat ze bij jou je geheim kwijt willen. En dat is misschien al het belangrijkste, dat mensen die je vertrouwen, wat met je willen delen. En dat doen ze niet omdat je zo'n aardige persoon bent, maar omdat ze denken, bij hem of haar is mijn geheim bewaard, of die is betrouwbaar. Dus als christen denk ik dat we een getuigenis hebben voor deze wereld, voor mensen dichtbij en mensen die we zomaar toevallig ontmoeten. Ik weet niet hoe het met hem afgelopen is, ik heb hem nooit meer opgezocht, maar gedacht, ja, je hebt het gezegd en je hebt twee keer een antwoord gekregen van iemand die de Heer kent, van zo moet je handelen. En verder is het zijn verantwoordelijkheid. En zo komen Henk en ik op een hele wonderbare manier met hetzelfde soort verhaal. Terwijl Henk en ik elkaar ook al uit een vorig leven kenden. Toen we helemaal niet zo kerkelijk waren. Maar onze tijd ook was, oh, Henk doet zo. Soms andere dingen in ons leven delen. Dat wil ik met u delen.
Voordat we met elkaar nog een klein stukje gaan lezen uit de Bijbel, gaan we eerst met elkaar nog een lied zingen. 250 uit Johannes de Heer. Het combo vond het ook een best wel heel moeilijk, heftig lied. Ze hebben zelfs gevraagd, kunnen we er niet onderuit komen? Ik zeg nee. Het is een heel mooi lied en ik wil het heel graag zingen. Kunnen we niet op een andere melodie zingen? Nee. We zingen 250 uit Johannes de Heer. Dat is een heel mooi lied. En we kunnen in ieder geval eerst luisteren naar het voorspel. Dan weten we een klein beetje hoe de melodie gaat. En dan tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor twee dingen. Het werk wat we mogen doen in de gemeente. En dan de tweede collecte die ook in deze rondgang aan u voorbij gaat. Dat is de collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Dus twee collecten tijdens het voorspel van Heer, ik kom tot u. 250 uit Johannes de Heer. Thank you. Laten we met elkaar een paar stukjes lezen. Een paar dingen wil ik er graag over vertellen. Eerst een klein stukje uit 2 Korinthe 1. 2 Korinthe 1, vers 20 tot en met 22. Daar hebben we vorige week ook iets over gelezen. Tweede Korinthe hoofdstuk 1, vers 20. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja, en daarom is ook door hem het amen tot eer van God door ons. Hij nu, die ons met u bevestigt in de gezalfde, en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. Daar willen we het vanavond in het bijzonder over hebben. We hebben het gehad over de wind als geest, de adem van God, waardoor we tot leven komen. We hebben het gehad over het vuur van Gods geest, het getuigenis in ons. We hebben het gehad over de zalving van de Heilige Geest, waardoor we hem kunnen dienen. We hebben het gehad over het water des levens, de blijdschap die Gods geest in ons leven geeft. En vanmorgen hebben we het gehad over de geest, de duif van God. En ik denk dat we vanaf nu af aan wat anders naar de duiven zullen kijken, naar het karakter en de nieuwe identiteit die we door Gods geest in ons leven krijgen. Vanavond gaan we het met elkaar hebben over twee dingen, twee symbolen van de Heilige Geest, waar we eigenlijk maar heel kort over nadenken. We hebben het gehad over, daar staat, we hebben gelezen, die ook zijn zegel op ons gedrukt heeft. En dan staat er, en de geest tot onderpand gegeven heeft. Zegel en onderpand. Nou, laten we dat even vasthouden en nog een paar stukjes lezen uit Efeze 1 vers 13. Efeze 1 vers 13. En 14. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is voor onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijn heerlijkheid. Ook die twee eigenschappen, die twee dingen bij elkaar. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest, die ons als onderpand gegeven is van onze erfenis. Over die verzegeling gaat het ook in Openbaring hoofdstuk 7. Openbaring hoofdstuk 7. Daar staat in hoofdstuk 1 of hoofdstuk 7 vers 1. En daarboven staat de verzegeling, de verzegelden uit Israël. Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, je zou kunnen zeggen stilte voor de storm, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide, breng geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofden verzegeld hebben. Nou, verzegelen. Wat betekent het dat je verzegeld bent met de Heilige Geest? Nou, twee dingen. Een verzegeling, verzegeld worden, of wat er staat in de Korinthebrief of in de Efezebrief, dat God zijn zegel op ons gedrukt heeft. Dat is een prachtig mooi beeld. Bent u ooit wel eens bij een verpanding geweest, waar bij executie bepaalde dingen verkocht moeten worden, omdat er schulden geweest zijn. Dan kan het zijn dat er een schuldeiser het huis binnenkomt. En op de waardevolle artikelen die in het huis staan, zal een deurwaarder, of ik weet niet wat, een kenmerk, een zegel plakken. En dat zegel mag er ook niet meer van afgehaald worden. Want vanaf dat moment dat dat zegel op een object in het huis geplakt wordt, is dat artikel of dat bezit of dat bankstel of die televisie of die computer of dat bezit niet meer van u. Dat is van notaris op dat moment geworden. Dat noemen ze verpanding, dan is het niet meer van jou. Een zegel, als een zegel op iets gedrukt wordt, dan gaat iets over van de handen van de ene eigenaar naar de andere eigenaar. Het is niet meer van jou. Nou, dat is eigenlijk de kern van het woordje: God drukt zijn zegel op je. Dat betekent, als God zijn zegel op ons drukt, dan worden we als het ware, ja, het klinkt misschien heel gek, maar we worden verkocht. We worden het eigendom van iemand die ervoor betaald heeft. En dat is de Heer zelf. Het is een inbezitname. God neemt ons leven in bezit. Nou, er staat een heel bekend vers in de Bijbel. Laat ik het maar even lezen met u in 1 Korinthe hoofdstuk 6. 1 Korinthe hoofdstuk 6 kunt u dat vinden. Daar staat, misschien kent u het zelfs wel uit uw hoofd. In 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 19, daar staat: of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijk dan God met uw lichaam. God heeft zijn zegel op ons gedrukt. En als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dan betekent dat dat je van eigenaar verwisseld bent. God is de bezitter van jouw leven. En dat moeten we nooit vergeten. Hij mag een geldige aanspraak doen op jouw leven. Het is dus een inbezitname. Maar het is nog iets. Vreemden, die kunnen ook geen aanspraak meer op jou doen. Ze kunnen ook niet meer de dingen veranderen. Een zegel betekent ook van, je wordt beschermd. Je bent mijn eigendom, je wordt beschermd. God beschermt jouw leven. En dat vind ik zo mooi, ook hier in, als we dat kunnen lezen over die verzegelde van Israël. God die drukt zijn zegel op 144.000 Joden. Uit elke stam 12.000. Voordat de rampen op deze wereld losbarsten, heeft God zijn 144.000 Joden verzegeld. Ze worden beschermd. Dat betekent, God drukt zijn zegel op je. Het is, ja, je wordt beschermd. En dat is ook tevens het tweede wat verzegeling inhoudt. Verzegeling betekent, je komt onder Gods beschermende almacht terecht. Er mag ook niets meer in veranderd worden. Daar moest ik aan denken tijdens de getuigenissen van vanavond. Als je eenmaal het zegel van God op je gedrukt gekregen hebt, dan zal er ook nooit meer wat aan veranderen. Een verzegeling betekent ook, het is onverbreekbaar. Het mag ook nooit meer veranderd worden. Je bent verzegeld. Je bent en je blijft voor altijd het kind van God. Maar je bent verzegeld. Hij heeft zijn zegel op je gedrukt. In de eindtijd, als de gemeente opgenomen is, dan zal iemand anders ook mensen gaan verzegelen. En weet u wie dat is? Dat is de antichrist, hè? En dan gaat de antichrist zijn zegel op mensen drukken. En op dat zegel staan drie cijfers. 666. God gaat eerst zijn mensen verzegelen. En als je niet, en misschien is het best wel goed om dat vanavond maar heel duidelijk te zeggen, als wij niet het zegel van God op ons gedrukt gekregen hebben, dan is de kans heel groot dat je later een ander zegel op je gedrukt krijgt. En dat je het eigendom wordt van de vijand van God. Dat is het eerste. Dat wat ik wilde zeggen vanavond over het zegel. Wij zijn verzegeld. Gods eigendom onder Gods bescherming. Tweede, wat hier naar voren komt, dan staat dat wij dat zegel gekregen hebben door de Heilige Geest. En dan staat het die ons als onderpand gegeven is. Dat is een, ja, dat is een ander juridische term. Een onderpand. Na de onderhandelingen, wanneer het eindbod gedaan wordt, met het onderhandelen en het kopen of verkopen, dan wordt er een bod gedaan. En met name ook in die tijd was het dan heel normaal dat dat eindbod pas serieus genomen was, pas gold, als er een aanbetaling gedaan werd. Dan mocht je er ook van uitgaan, dan is de koop gesloten. De koop was pas werkelijk bekrachtigd als er een aanbetaling gedaan werd. Nou, u kent het allemaal wel, als je in een meubelzaak komt en je koopt daar een paar meubels, dan zal al heel vaak de vraag bij de kassa zijn, wilt u ook alvast een aanbetaling doen? Nou ja, dat vinden ze natuurlijk wel heel mooi. En een stukje zekerheid is dat voor hen van, oh, dan bestellen we niet voor niets die meubels. Want dan weten we, er is een aanbetaling gedaan en dan komt de rest ook wel vanzelf. Nou, die aanbetaling, dat staat zo mooi in, misschien wel goed om dat nog even op te slaan in Romeinen hoofdstuk 8. Daar hebben we het over die eerste aanbetaling en over de uiteindelijke aanbetaling. Of het uiteindelijke bedrag wat betaald wordt. In Romeinen 8, vers 23, daar staat het eerste wat wij gekregen hebben van God. De prijs die hij voor ons betaald heeft om ons in bezit te nemen, zodat we zijn bezit geworden zijn. Daar staat dat in vers 22, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in baresnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, en dan staat er die de geest als eerste gave ontvangen hebben. De geest van God is de eerste aanbetaling. Dat zegt Paulus in de Efezebrief, we hebben de geest van God als onderpand gekregen als eerste aanbetaling. We hebben als het ware het nieuwe leven al in ons gekregen. Maar is dat alles? Het is wel heel veel. Maar het is nog niet alles. Want wat staat er zo mooi in vers 1 en 32, 31 en 32 van hetzelfde hoofdstuk? Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? En dat woordje alle dingen, dat wordt, ik denk in heel veel schriftuitleg in kerken, ik denk vaak een beetje verkeerd uitgelegd. In het Grieks wordt hier een woordje gebruikt, niet alle dingen, maar zou hij ons dan ook niet het complete geven? Hetgeen wat het helemaal afmaakt, het ganse geven. We hebben nu al de geest in ons gekregen. En zal hij, als hij nu al de geest dat nieuwe leven in ons gegeven heeft, zal hij dan niet straks alles geven. Het complete geven. En wat is dan het complete? Mensen, dan krijgen we de volle erfenis. Een nieuw lichaam. De hemel en de aarde. Waarover we mogen regeren. Mensen, het meeste komt nog. Het mooiste komt nog. En dat is onze eerste aanbetaling. Je zou kunnen zeggen, verzegeling heeft met het verleden te maken. Met dat wat Christus voor ons gedaan heeft. En dat we door het volbrachte werk van Christus gekocht zijn en dat hij zijn zegel op ons gedrukt heeft. Het onderpand heeft met de toekomst te maken. En dat zegt alles wat er straks zal komen. We zijn verzegeld en we hebben een onderpand gekregen. En dat door de Heilige Geest in ons, waardoor we uit mogen kijken naar die geweldige, dat geweldige moment dat we straks ook het ganse, het complete zullen krijgen. Mensen, vergeet dat niet. Als je in de wereld staat en de dingen komen op je af, dat je mag weten, God heeft zijn zegel op ons gedrukt. En ook al als je soms in de beproeving komt, dat je mag weten, ja, het onderpand hebben we al. En nou straks komt de rest. En dan zal de Heer Jezus terugkomen en we voor altijd bij hem zijn. Laten we met elkaar de Heer gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag. Dank u wel, Heer, dat we deze dag de twee diensten hier mochten houden. En dat we elke keer weer op zo'n bijzondere manier hebben mogen ervaren dat u door uw geest, door uw Heilige Geest, in ons midden wilde wonen en werken. Onze harten aan wilde raken en onze levens wilde veranderen. Heer, dank u wel, ook voor deze getuigenisdienst. Voor de broeders en zusters die de dingen met ons gedeeld hebben die zij in hun persoonlijk leven ervaren hebben. Heer, we willen u danken dat we in de Jezus volkomen vergeving ontvangen hebben. We willen u danken, Heer, dat u ons van minuut tot minuut wilt leiden, ook in onze gebeden en in dat wat de Heer ons in ons persoonlijk leven duidelijk maakt. We willen u danken, Heer, dat u ook hen, waar we misschien niet zoveel de grip op hebben, door wonderlijke manieren kunt leiden en in aanraking kunt brengen met het evangelie. Heer, wil u danken, ja, dat we, ja, zo deze avond hier bij elkaar mochten zijn. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons laten beseffen wat het betekent dat u uw zegel op ons gedrukt hebt? Heer, dat u onze eigenaar bent. En dat vreemden niets meer over ons te zeggen hebben. Dat er ook niets meer veranderd kan worden in de situatie. Heer, dat we door alles heen mogen weten, ja, u heeft uw zegel op ons gedrukt. We zijn onveranderlijk, onlosmakelijk verbonden aan u. Heer, dank u wel voor de eerste aanbetaling, het onderpand dat u ons gegeven heeft, wat voor onze zekerheid vormt voor die heerlijke, eeuwige erfenis die op ons te wachten ligt. Heer, we weten absoluut niet hoe rijk we wel geworden zijn in u, maar wat een rijkdom zal het zijn om straks voor eeuwig bij u te mogen zijn. Heer, daar willen we ook naar uitkijken, naar het moment, Heer Jezus, dat u terug zult komen en we voor altijd bij u mogen zijn. Heer, dank u wel voor deze avond. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis, ons uw zegen schenken en ons tot zegen stellen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En dat is lied 546... Nabij Gods hoog verheven troon. 546. En ik zou voor willen stellen dat we het derde couplet. Het zijn steeds twee stukjes bij elkaar, waarvan het tweede stukje als het ware een soort refrein is. Maar dat we tussen het tweede stukje en het derde stukje ons onder de zegen van de Heer stellen. Is dat mogelijk? Ja? Oké. Goed. Zullen we gaan staan voor de zegenbeden en daarna zingen we het laatste couplet. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, bemoedigende gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd onze erfenis in bezit mogen nemen en we bij Hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.